Draw me close to you. Heer, trek mij dichter naar u toe. Misschien heb je dat laatste lied wel gezongen als een gebed of als een verlangen. Misschien zit je hier wel voor jaren achter elkaar. Misschien ben je hier vanmorgen voor het eerst. Ik wil je echt op het hart drukken dat als dat jouw gebed is, als dat jouw verlangen is, dat je dichter naar God toegetrokken wordt. Dat hij je opnieuw weer thuis haalt. Dat hij je weer aan zijn hart brengt. Als het je verlangen is om misschien dicht bij hem troost te ervaren. Of om iets van heling te zoeken. Ik geloof echt met mijn hele hart dat God hier vanmorgen in ons midden aanwezig is. En dat we niet met elkaar hier een show houden. Maar dat hij hier is en dat hij jou ziet. En dat hij jou persoonlijk ziet. Dus als je aangeraakt bent door een van de prachtige liederen die we zongen, of door dit laatste lied, dan wil ik je echt aansporen en echt op je hart drukken. Spoel dat alsjeblieft niet weg met de koffie straks. Maar pak je kans. Weet je, als God hier is en hij wil jou aan zijn hart trekken, pak die kans. Er zijn genoeg mensen om even mee te praten, om je hart te luchten, of als je dat wil, dat er voor je gebeden wordt. Maar alsjeblieft, pak die kans. Hij wil niets liever dan jou dicht aan zijn hart trekken en daar houden. Hij wil niets liever dan jou weer dicht bij hem brengen. En het maakt niet uit wat er wel of niet gebeurd is in je leven. Pak die kans. Ik had dit niet voorbereid. ik denk dat het 10 of 12 jaar geleden was. Dat ik viel en echt heel hard op mijn knie terecht kwam. En ik kon er eigenlijk niet op staan, laat staan lopen. Heel wat onderzoeken geweest, lang verhaal kort, klein stukje kraakbeen afgebroken. En meneer, er is niks aan te doen. Ik denk, ja, hoe dan? Toen via iemand anders in de gemeente kwam ik terecht bij een sportfysiotherapeut. En zij zei van, joh, hij kan echt wonderen verrichten. Dus ik daar naartoe. En hartstikke leuke vent. Rasechte Amsterdammer. En we spraken zo wat met elkaar. En hij heeft me geleerd om oefeningen te doen. Om wat spieren rondom de knie weer te verstevigen. En hij zegt dan, bij elke stap die je zet, dan vangen die spieren die klap weer op. Dus je moet die oefeningen gewoon blijven doen. Ja, tuurlijk. Ik had pijn. Ik wilde weer lopen. Ik wilde weer enigszins pijnvrij kunnen bewegen. Dus ik deed die oefeningen echt rigoureus. Elke dag, meerdere malen per dag. En na een week ging het beter. Na 2 weken ging het beter. Na nog weer wat weken ging het weer beter. En ik dacht, nou ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Waarom zou ik die oefeningen nog doen? Of eigenlijk dacht ik dat niet eens. Waarom zou ik die oefeningen nog doen? Ik deed ze gewoon niet meer. Want ik had geen last meer van mijn knie. En het ging weer normaal. En ik kon weer lopen. Ik kon zelfs weer een beetje rennen. Ik kon weer een beetje mee voetballen. Nou, ik kan niet echt voetballen, maar ik kon weer een beetje meedoen. En ik merkte bij mezelf dat op het moment dat je die pijn hebt, dat je wilt, dat je echt bereid bent om alles daarvoor te doen. En om die oefeningen te blijven doen. Maar als die pijn weggaat, nou, dan zakken die oefeningen ook weer weg. En eerlijk, ik denk dat ik ze al 8, 9 jaar niet meer doe. Dus alleen in het begin wat oefeningen. En ik moest hieraan denken. Want vaak is dat soms ook zo met ons gebedsleven of met ons Bijbelgebruik. Als het gaat over de Bijbel, vorige week, de Bijbel is geïnspireerd door God, vandaag de Bijbel als opvoeder. Vaak gaat het zo ook met ons Bijbelgebruik. Als we iets nodig hebben van God, dan zoeken we hem en dan bidden we. Nood leert bidden, zegt dat spreekwoord. Of als we antwoorden willen, dan pakken we de Bijbel en dan gaan we lezen. Maar op het moment dat het wel weer gaat, of dat je een antwoord hebt, nou, dan is het eigenlijk niet meer zo nodig. Dan loopt het wel. Dan gaat het allemaal wel. En Paulus die hamert er bij Timotheus op, want we gaan zo een paar versen lezen opnieuw, diezelfde versen als vorige week uit de 2e Timotheusbrief. En Paulus die hamert er bij Timotheus op om dit vooral niet te doen. Om niet alleen maar de Bijbel te gebruiken als hij het nodig heeft, maar om erbij te blijven, om te graven in die Bijbel, om te spitten, om te duiken, om te lezen, om te leren, om daar continu mee bezig te maken, om het zich eigen te maken en om dat toe te passen in zijn leven. En dan niet alleen maar om meer te groeien in kennis, zodat hij meer en meer weet. Nee, maar om steeds weer opnieuw door die Bijbel God te ontmoeten. En tot geloof te komen in Jezus. Nog even terug, nog even die context van die tweede Timotheusbrief. Paulus schrijft die brief als hij gevangen zit. Vanuit de gevangenis schrijft hij die brief en Paulus die voelt eigenlijk aan dat zijn einde gaat naderen. Hij gaat overlijden en dat schrijft hij ook. En je zou dan deze tweede brief als een soort van testament kunnen zien. De laatste woorden die hij schrijft aan Timotheus, aan zijn protégé Timotheus. En hij hoopt, en dat lees je in die brief, hij hoopt Timotheus nog in levende lijven te ontmoeten. Hij spoort Timotheus zelfs aan van, joh, schiet op, kom hier naartoe, want dan kan ik je nog een keer zien. En misschien is dat wel om afscheid te nemen. Is dat wel de laatste keer dat hij Timotheus ziet. Timotheus die onder zijn hoede tot geloof gekomen is. Die onder zijn hoede is gegroeid in zijn geloof. Die door de leiding van Paulus is uitgegroeid tot een leider van de gemeente. Waar hij lief en leed mee gedeeld heeft. Zoveel dingen gedeeld. Waar hij zijn leven mee gedeeld heeft. Hij moedigt hem aan, kom nog een keertje. En dan kunnen we afscheid nemen. En in deze laatste brief in zijn testament spoort Paulus Timotheus aan om vol te houden. Hou vol. Blijf bij het woord van God. Want er is van alles aan de hand in die gemeente in Efeze die Timotheus leidt. Er is onrust, er is ruzie, er zijn mensen die een ander onderwijs geven, er zijn dwaalleraren, er zijn discussies, er is van alles aan de hand. En dan, juist dan, zegt Paulus, is het van het allergrootste belang dat je dicht bij Gods woord blijft. Van het allergrootste belang dat je blijft bij wat ik, Paulus, aan jou geleerd heb. Dat je blijft bij de heilige schriften die door God zijn geïnspireerd. Zo schrijft hij dat. En dat je dat dan ook blijft verkondigen. Het gaat erom dat Timotheus met alle geduld blijft onderwijzen. Maar hoe doe je dat? Als je onder druk staat. We gaan het lezen. Timotheus, 2 Timotheus, hoofdstuk 3, de versen 14 tot en met 17. Maar jij, Paulus tegen Timotheus dus. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. En bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften. Die je wijsheid kunnen geven. Zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd. Door God ingeblazen, hebben we vorige week gezien. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Het mooie in deze paar versen is dat Paulus begint bij Timotheus' geschiedenis. Bij wat hem geleerd is van jongs af aan. Aan het begin van de brief in hoofdstuk 1 vers 5 noemt Paulus al de moeder van Timotheus en zijn grootmoeder, Eunike, Lois. En hij gaat hier in deze paar versen verder daarop door om hem te wijzen wat hem van jongs af aan, van kindsbeen af, geleerd is. En dan schrijft hij, je weet wie je leraren waren. Je weet wie je leraren waren. Paulus wijst niet op leerstellingen, dogma's, christelijke standpunten. Hij wijst niet op geloofsbelijdenissen, op dikke theologische boeken of op universitaire opleidingen. Nee, Paulus wijst op de leraren van Timotheus. Je weet wie je leraren waren. Paulus wijst op mensen. Hij wijst op mensen. Mensen die een voorbeeld waren voor Timotheus in hun omgang met de Bijbel en in hun omgang met elkaar. Nou, nu zeggen wij zo in de wandelgangen wel eens, je moet een goed voorbeeld zijn. Hey, want de kinderen kijken naar je en tieners kijken naar je, dus je moet een goed voorbeeld zijn. En eigenlijk klopt dat voor geen meter. Je moet een goed voorbeeld zijn. Want we zijn altijd een voorbeeld. Of je nu iets doet wat goed is, of dat je iets doet wat minder goed is, je bent altijd een voorbeeld. Dus allemaal zoals we hier zitten, zijn we een voorbeeld. Een goed voorbeeld of een minder goed voorbeeld, maar we zijn een voorbeeld. En Paulus wijst op de mensen uit de geschiedenis van Timotheus, uit zijn leven. Hij wijst op die mensen, wie ze waren, hoe ze waren, wat ze deden en vooral hoe ze met de Bijbel omgingen. En nog veel belangrijker, hoe Timotheus van daaruit geleerd heeft, hoe hij met de Bijbel om mocht gaan. Hoe hij door zijn omgang met de Bijbel uiteindelijk God heeft ontmoet en tot geloof gekomen is in Jezus. Het werd door de mensen in zijn leven als voorbeeld laten zien. Eigenlijk zijn we allemaal modellen. Supermodellen. Topmodellen. We zijn allemaal model in wie we zijn. Afgelopen week hadden we een vergadering van de bedieningsgroep onderwijs en hadden we het hierover. We hadden het binnen het onderwijs erover dat we allemaal model staan. Dat we allemaal een voorbeeld zijn, zoals ik dat net zei. We geven een boodschap af. Allemaal geven we een boodschap af. Of je dat nu wil of dat je het niet wil. Of je nu bewust een boodschap afgeeft of dat je onbewust een boodschap afgeeft. We staan model voor elkaar. In wie je bent, in wat je doet, in wat je zegt, in hoe je omgaat met elkaar en ook in hoe je omgaat met de Bijbel. Je staat model. Dus als we samen onderweg zijn met de Bijbel, dan betekent dat ook dat we van elkaar zien hoe we omgaan met die Bijbel. Raadplegen we de Bijbel als een soort van kristallenbol. Op het moment dat ik een antwoord nodig heb, dan doe ik de Bijbel open en dan ga ik zoeken en dan kijk ik ergens thematisch of God me een antwoord geeft op een dringende kwestie in mijn leven. Of nemen we de tijd, nemen we misschien wel dagelijks de tijd om te lezen. En dan niet één enkel vers te lezen, maar iets meer te lezen. Om het te verdiepen in de achtergrond, om te studeren, om verbanden te zoeken, om te lezen en te herlezen en nog weer eens te lezen. Om misschien eens een andere vertaling te gebruiken. En te kijken, hé, wat betekent dit nu werkelijk? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En meer nog, hoe verhoudt zich dat tot mijn leven? En wat zegt God, als hij de levende God is, die zijn woord ingeblazen, geïnspireerd heeft. Wat zegt God door zijn woord tot mij? Tot mijn leven. Neem wij zijn woord serieus. Educatie, opvoeding. Gaat veel verder, is veel meer dan alleen maar frontaal onderwijs geven. Het gaat om, opvoeding gaat om wie wij zijn. En wat wij in ons leven laten zien. Weet je, voordat mensen aannemen wat jij wil zeggen, of voordat ze willen aannemen wat jij onderwijst, kijken ze naar wie jij bent. En als ze jou als mens vertrouwen, dan is er ook ruimte voor wat je te zeggen hebt. Hey, misschien is dat met de Bijbel wel net zo. Voordat we de Bijbel serieus nemen en laten spreken in ons leven, voordat de Bijbel doorslaggevend mag zijn in ons leven, kijken we misschien wel naar God. En als we God vertrouwen, dan komt daar ook ruimte om zijn woord te vertrouwen en om dat ter harte te nemen. En dan kunnen we met Paulus zeggen dat de Bijbel nuttig is. In de vertaling die ik las staat dat de Bijbel gebruikt kan worden voor. In de oudere vertaling staat nuttig. De Bijbel is nuttig. De Bijbel is nuttig voor onderwijs, voor onderricht. Het is nuttig om te weerleggen. Het is nuttig om op te voeden. En in de vertaling komt het niet zo heel goed naar voren. Ik heb het op het scherm gezet. Paulus die gebruikt 4 woorden. De Bijbel is nuttig om onderricht te geven. En de Bijbel is nuttig om dwalingen te leerleggen. Een positieve klank zit erin en een negatieve klank zit erin. En die beide woorden zou je kunnen samenvatten met hier gaat het om leer. En om het ritme vast te houden gaat hij verder. En zegt hij, de Bijbel is ook nuttig om fouten te weerleggen, weer wat negatiefs. En is nuttig om op te voeden tot een rechtschapen leven, positief. En dan gaan die laatste 2 over ons leven. Leer en leven komen naar voren uit de Bijbel. Leer gaat dan over wat we geloven. En daar komt onderwijs naar voren zoals we dat misschien wel kennen. Wat meer frontaal of in een groep met interactie. Met vraag en wedervraag, met antwoorden, met kennis, verbanden leggen, redeneren, nadenken, maar ook weer leggen. Eigenlijk precies wat Timotheus nodig heeft in die gemeente in Efeze. Want er was ander onderwijs en er waren dwaalleraren. Dus Timotheus moest weten wat hij zou onderwijzen om dwalingen te kunnen weerleggen, om mensen van goede argumentatie te kunnen voorzien. Precies dat. Net zo als het goed is voor ons om te kunnen uitleggen wat we geloven. In wie we geloven. Hoe zit dat nou eigenlijk? Met Jezus en met zijn koninkrijk. Stel je voor dat je aan tafel zit te eten met een stel onbekenden die je hebben uitgenodigd. Dat overkwam ons gisteren. En je zit aan tafel en iemand zou vragen, maar wat geloof je nu eigenlijk? Kun je het uitleggen? En dan niet in een kwartier of een half uur en dat je de hele Bijbel nodig hebt. Maar kun je het uitleggen? In een minuut? In een halve minuut? Wat geloof je nou eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk met Jezus en met zijn koninkrijk? En leer is belangrijk. Leer is goed. En het is niet alleen maar... Ja, ik ben gek op het woord, dus het is niet alleen maar mooi en fantastisch om te duiken in Gods woord en om bezig te zijn met de Bijbel en om te lezen en om te herlezen en om die verbanden te leggen. Het is niet alleen maar mooi, het leidt ook tot kennis. En toch, hoe gaaf dat ook is, het is niet het enige. Sterker nog, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat we maar meer leren, leren, leren en meer kennis vergaren. En zoals sommigen misschien wel zeggen, dat ons hoofd veel te groot wordt voor het lichaam waar het op staat. Waar het om gaat is hoe dat tot uiting komt in je leven. Hoe komt die kennis tot uiting in je leven? Daar gaat die tweede set van woorden, die gaat erover. Dus dan gaat het over wie ben je? Wat doe je? Hoe reageer je? Dan gaat het over dat we elkaar, ja, dat we elkaar mogen aanspreken op gedrag. Wat kan wel? Wat kun je beter misschien niet doen? Of zou je misschien anders kunnen doen? En vooral ook waarom? Waarom kan het ene wel en het andere niet? En daarmee functioneert de Bijbel als een opvoeder. De Bijbel voedt ons op. Maar meer nog, hoe gaat het met je hart? En je geduld? En je vriendelijkheid? En je zelfbeheersing? En je blijdschap? Hoeveel ruimte krijgt de Heilige Geest om van binnenuit te mogen werken aan jouw karakter? Wat voor vriend ben je? Wat voor vriendin ben je? Wat voor man, vrouw, buurman, buurvrouw ben je? Wat voor collega ben je? Merken de mensen om je heen echt dat je anders bent? En dan gaat het erom dat leer en leven met elkaar in overeenstemming zijn. En omdat we samen onderweg zijn met de Bijbel, helpt dat. Dat helpt daarbij. De Bijbel is daarbij een gids, een leidraad. Je laat zien hoe we daarmee om mogen gaan. Met het woord en met elkaar. Leer en leven moeten in overeenstemming zijn met elkaar. Ik ben opgegroeid in een traditionele kerk. En toen ik puber was, dan, ik was ook al wat recalcitrant. Ik vind zelf dat het wel meevalt, maar... Maar goed, als puber is altijd alles anders. En het was niet leuk. En ik vond het niet leuk. Maar ik begon echt scherpe vragen te stellen. En ik was ontzettend kritisch. En een van de dingen die... het haakt dat ik het nog weet, betekent wel dat ik het destijds toen ontzettend belangrijk vond. Ik was misschien 15 of 16. We woonden in een dorp. En dat op zondagochtend moest ik mee met mijn ouders naar de kerk. En dan kwam je binnen en er werd er een beetje zo'n soort van, ja, toch wel goedemorgen gemompeld. En je werd begroet. Maar als je elkaar op maandag in de winkelstraat tegenkwam, niks. Ze kenden je niet. Ik denk, dat klopt ergens niet. En als ik op zondagochtend om me heen keek, en dan zongen we een lied, het ging over blij zijn in God en de blijdschap van de Heer. En dan keek ik om me heen en werkelijk zag ik allemaal uitgestreken, chagrijnige gezichten. En ik dacht, dat klopt niet. En nogmaals, hè, dat is het filter wat ik hier absoluut op wil leggen. Ik was 15 of 16, recalcitrant, ik was een puber. Dus waarschijnlijk klopt maar 2% van wat ik net zeg. Maar het is wel blijven haken. En ik dacht, volgens mij, als je christen bent, moet je leren leven met elkaar gelijk zijn. Paulus, die bemoedigt Timotheus. Paulus bemoedigt Timotheus door hem te helpen herinneren aan zijn leraren. Aan de voorbeelden in zijn leven. Let op wie je leraren waren. Wie waren de voorbeelden in jouw leven? Wie stond een model voor wie jij nu bent? Wie zijn jouw voorbeelden? Wie zijn onze voorbeelden? En welke plaats neemt de Bijbel in jouw leven? Heel concreet, hoe ben jij een voorbeeld voor kinderen, kleinkinderen, voor tieners? In ons midden, hoe zijn we een voorbeeld voor elkaar en voor de buitenwereld? De concrete vragen, ik heb ze neergezet. De concrete vragen zijn eigenlijk, wie ben jij? En wat laat jij zien? Laten we maar gewoon even tijd nemen. Een moment stil zijn. Misschien wil je ogen sluiten als je dat fijn vindt. Maar om na te denken over deze vragen. En om met God daarover na te denken. Wie ben jij? En wat laat jij zien? Vader, het is in de stilte dat we met deze vragen tot u komen. In de verwachting dat u ook spreekt. Heer, en we bidden met elkaar en voor elkaar dat u laat zien wie we mogen zijn en wat we van daaruit mogen laten zien. Heer, in onze omgang met uw woord. In onze omgang met elkaar. Vader, als er ergens pijn is, omdat we de verkeerde voorbeelden hadden in ons leven, dan bid ik, Heer, dat u uw armen zult uitstrekken en uw handen op die wonden zult leggen. En dat u genezing, dat u heling mag schenken. Vader, als er ongemak is, omdat we misschien niet weten hoe of wat of wanneer, dan bid ik dat u antwoorden geeft. Antwoorden door de Bijbel, antwoorden door een gesprek met elkaar. Heer, met elkaar verlangen we ernaar. Om nog meer te lijken op uw Zoon, de Heer Jezus. En om dat uit te dragen. Vader, we bidden dat u honger zult geven naar uw woord. En dat u honger zult geven naar uzelf. En dat we zo mogen leven met een diep verlangen naar u. Heer, leg dat zo in ons midden, in de gemeente. Leg dat zo in ieder van ons persoonlijk. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.